Vandaag de eerste in een drieluik. Gert-Jan zei het al. Vandaag wie verwachtte hem nog? En de andere twee onderwerpen komen dus komende week en de week daarna door Pieter en Bram. Ik doe iets langer, want ik heb 4 blokjes. De eerste 2 leggen eigenlijk ook de basis voor de rest. Omdat deze woorddienst wat langer is dan de komende keren door combinaties. Dus ik zal iets meer ingaan op de basis. En daarna in de laatste 2 blokjes ga ik in op wie verwacht hem. En ook dan uiteindelijk even naar onszelf toe halen. Wat verwachten wij? Dus eerst wil ik ingaan op wat was te verwachten toen de Heer Jezus kwam. Wat was te verwachten in het Oude Testament, het boek van de Joden, van de Israëlieten? Was er heel veel geschreven over de Heer zelf. En dat zegt de Heer zelf bij de Emmausgangers. Als hij is opgestaan, dan vertelt hij aan ze. Begint hij bij Mozes, dus de oudste boeken in de Bijbel, en de profetieën, wat er allemaal over hem geschreven is. Dus de Heer zelf zegt, ja, die Bijbel of het Oude Testament, dat staat vol over mij. En in Johannes zegt hij tegen de Joden, het zijn inderdaad de schriften, dus het hele Oude Testament, wat van mij getuigt. En ook Mozes heeft al over mij geschreven. En dat is 1500 jaar voordat hij kwam. En Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, daar zien we dat het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. En die profetie is niet alleen Openbaring, dat is de hele schrift, de hele Bijbel. En de hele Bijbel is getuigd dus van Jezus. Dus willen wij Jezus leren kennen, dan is de Bijbel de manier en de profetie de manier om hem te leren kennen. Zijn komst was voorspeld al heel vroeg. 1500 jaar voor Christus ongeveer, iets 1450. Toen Israël het land al in was gekomen, toen werd Biliam ingehuurd om het volk te vervloeken. Maar dat kon hij niet doen, hij moest ze zegenen. En daar zegt hij, een van de zegenspreuken die hij doet is, er zal een ster uit Jacob voortkomen. En een scepter, een heersenstaf, uit Israël opkomen. Dus dan al wordt gezegd dat er een koning, een ster zal zijn. En waarschijnlijk is in het oosten deze profetie ook bekend geweest. Dus ook de wijzen uit het oosten of de magiërs hebben wellicht deze tekst gekend of deze profetie. Een andere, ook ongeveer uit diezelfde tijd, vlak voordat ze het land ingingen, dan zegt God via Mozes, een profeet zal uit jullie midden komen en naar hem zullen jullie moeten luisteren. Dus het zijn hele oude profetieën die al aangeven, er zal een koning in Israël komen. En in feite zijn er nog oudere profetieën, want in Genesis 17 belooft aan God aan Abraham dat voor eeuwig zijn nageslacht zal heersen. Nou, dan het Oude Testament. Gert-Jan noemde al een aantal teksten. Er is een mooi boekje, dat is ongeveer 30 jaar oud. Deze is het. Die laat zien dat er zo'n 330 teksten of meer zijn in het Oude Testament die de komst van de Messias voorspellen. En die vervuld zijn. In het Nieuwe Testament kun je dus ontzettend veel dingen zien, gebeurtenissen zien, waarin die profetieën vervuld worden. Dit boekje is, onze broeder Pieter Jager destijds had dit toen gelezen en die heeft hier ook over gesproken. Ik kan me dat nog herinneren, want hij was er erg door geraakt en hij wilde dat graag met ons delen. Dus ja, ik zou bijna zeggen, ga het lezen. Het is niet zo'n dik boekje, het is maar iets van 90 bladzijden, maar heel mooi om te lezen. Er zijn heel veel beloftes gedaan door God, ook aan David. David was koning en aan David belooft God dat zijn zoon, zijn nakomeling, en dat is een onvoorwaardelijke belofte. Hij zegt er namelijk bij, niet zoals bij Saul, ook als die afwijkt, toch, mijn goede tierenheid, mijn goedheid zal van hem niet wijken en zijn koningschap zal voor eeuwig zijn. Dus dit is een eeuwige belofte die God aan David doet. En die wordt gewoon vervuld. Er zijn heel veel psalmen, dat is een andere groot boek in de Bijbel, de psalmen, die messiaans zijn, die ofwel in het Nieuwe Testament vervuld worden of die verwachting uitspreken naar de komst van de koning. Ik heb hier een rijtje genoemd, gaat natuurlijk veel te ver om die te benoemen. Maar ik zou zeggen, lees er eens een aantal. Dat is echt geweldig. Dus best veel van die psalmen spreken de verwachting uit of de voorspelling uit dat er Jezus zal komen. En wat ook duidelijk wordt uit die psalmen, dat het is een koning die zal heersen, maar er staat ook heel duidelijk in dat hij zal lijden. Dus eigenlijk konden de Joden al weten, er komt een koning, maar het is ook een koning die lijdt. Dat is eigenlijk heel tegenstrijdig, want een koning lijdt normaal niet, die heerst. Nou, er zijn er heel veel teksten, die ga ik natuurlijk niet allemaal behandelen, maar ik geef een paar voorbeelden die ook in de gedeeltes die we lezen of in het Nieuwe Testament vervuld zijn. Jesaja bijvoorbeeld, daar is een profetie in hoofdstuk 7. De maagd zal zwanger worden, wat normaal niet kan. En je zult hem de naam Immanuel geven, God met ons. En dat zegt, dat zien we ook in Matteüs, dat dat gebeurt. Daniel is een hele belangrijke profeet. Hij heeft allerlei profetieën gezien over de eindtijd. En hij ziet dan in een visioen dat er een mensenzoon komt met de wolken van de hemel en die krijgt een eeuwige heerschappij. En de Heer zelf gebruikt dat als hij ondervraagd wordt door de hoge priester, dan gebruikt hij deze tekst. En hij zegt, ja, die mensenzoon die staat nu voor je, op het moment dat hij onterecht veroordeeld wordt. Dus hij zegt, ik ben de koning, die eeuwige koning. En in Zacharia, dus ook een profeet, uw koning zal komen op een ezelsveulen. En ook dat is vervuld, als de Heer Jezus Jeruzalem inkomt, rijdt hij op een ezelsveulen, op een jong. En natuurlijk veel meer teksten, dus over 300 in de kleine en grote profeten, in de psalmen en andere boeken. En inderdaad, het werd al genoemd, helemaal op het eind van het Oude Testament, in het boek Maleachi, hoofdstuk 4, daar wordt aangekondigd dat hij zal komen, maar dat er zal ook een voorloper zijn, iemand die hem zal aankondigen. En dan duurt het 400 jaar. Dan is er 400 jaar, lezen we eigenlijk niets. Behalve dan in Daniel, die heeft profetieën die over deze periode gaan. En er zijn heel veel oorlogen. He, want je hebt verschillende wereldrijken. Het rijk van Alexander de Grote is dan het derde rijk. Dat valt uit elkaar en er zijn er steeds oorlogen waar het land ook heel veel last van heeft, want die zitten precies tussenin. Dus een hele onrustige tijd, veel onderdrukking ook. Er is een koning geweest, Antiochus Epiphanes. Die was ontzettend wreed naar de Joden. Die heeft ook in de tempel ontwijd. Er is toen een opstand geweest, de Maccabeeën. En die hebben uiteindelijk deze man kunnen verdrijven. En tenslotte kwamen de Romeinen, zo'n 60 voor Christus ongeveer. Dit is ook de tijd waarin de Septuaginte is ontstaan, de Griekse Bijbelvertaling, of vertaling van het Oude Testament moet ik zeggen. Synagogen zijn toen ontstaan, de groepen als Farizeeën en Sadduceeën. En dat is een beetje de setting, of dat is de setting waarin het Nieuwe Testament dan begint. En na 400 jaar, we hebben al die blokjes gezien, dat is best heel lang. En met al die beloften zijn ze dan murf? Geloven ze het nog? Of zijn ze juist hoopvol? Wat zou jij doen, wat zou ik doen na 400 jaar? Moet je je voorstellen, dat is ongeveer de tijd dat wij met de Spanjaarden de oorlog hadden, 400 jaar geleden. Dat is best heel lang. Als je niet helemaal aan bent gehaakt met wat ik net zei, ik geef stelsel na elk blokje geef ik steeds een korte samenvatting. De essentie is, zijn komst was heel duidelijk voorspeld in het Oude Testament. De Joden konden hem dus verwachten. En juist in die onderdrukte situatie, want de Romeinen overheersten ze en er waren veel anderen geweest, zou je denken, daar zou je naar uitzien. Blokje nu is wat gebeurde er nou eigenlijk in de tijd. En om dat te weten moeten we de evangeliën lezen. Er zijn vier evangeliën en dat is nodig omdat de Heer is te groot om in één biografie te beschrijven. Dat is ook niet het doel van die evangelie om een biografie te maken, een levensloop. Nee, ze laten een bepaalde kant van de Heer zien. Dat is goed te weten. Matteüs laat hem zien als koning. Hij komt voor de Joden en hij is de Messias. Dat zie je heel duidelijk. Dat is het thema van Matteüs. Marcus laat hem zien als dienstknecht. Daar is je afkomst niet zo belangrijk als je dienstknecht bent, dus daar zie je geen geslachtsregister. Lucas laat hem zien als mens en Johannes laat hem zien als zoon van God, als God. Er staat dus ook dat hij vlees is geworden. Dus dat niet, verder staat er weinig over zijn geboorte, maar wel dat hij eeuwig was voor de schepping en dat hij mens werd. En Matteüs en Lucas beschrijven wat er gebeurt rond die geboorte. In Matteüs zien we dus heel duidelijk dat hij koning is, hij komt voor de Joden. Daarom begint het ook met Jezus, zoon van Abraham, zoon van David. Meteen begint het boek, maar dit is de Messias. Je ziet daar de geslachtslijn via Jozef, waardoor hij aanspraak kon maken. Hij als wettelijk vader was Jozef, niet zijn lichamelijke vader, wel zijn wettelijke vader. Waardoor hij aanspraak kon maken op de troon van David. Dan zijn de wijzen die komen een koning zoeken. Ze hebben koninklijke geschenken. En Herodes als koning is bang, want er is een andere koning. En heel steeds weer in Matteüs zie je op dat vervuld werd. Hij laat heel duidelijk zien, dit is de verwachte Messias. In Lucas zie je hem als mens, zie je dus andere dingen. In het geslachtsregister zie je uiteindelijk, hij is de zoon van Adam, dus hij is mens. Ook via Maria zie je een geslachtsregister dat hij ook daar zoon van David is. Ook daarmee kan hij aanspraak maken op die troon van David. Geen wijzen hier, geen machtige mensen, nee, gewone mensen, herders komen naar de kribbe om te kijken. En hier wordt ook beschreven dat hij besneden wordt als mens. Dan gaan we dat een beetje in de tijd zetten, want als je die verhalen leest dan... is dat niet meteen helemaal duidelijk. Dus ik heb dat voor jullie in de tijd gezet, zodat je ook weet welke gebeurtenissen gebeuren er nou precies. Dan beginnen we bij Zacharias, is in de tempel en de engel Gabriel kondigt hem aan dat hij een zoon krijgt, Johannes. Dat betekent, de Heer is genade. Yahweh is genade. Ruim 5 maanden later, in de 6e maand, komt de engel Gabriël bij Maria. Dat zien we in Lucas. En kort daarop gaat ze naar Elisabeth, haar nicht, die zwanger is. Want dat is de vrouw van Zacharias. Na 3 maanden gaat Maria terug naar huis. Kort daarop wordt Johannes geboren. En dan lezen we over een profetie van Zacharias. Die profeteert over wat er met zijn zoon gebeurt. En dat hij dus de wegbereider is van de Messias. En wat je daar ook leest, dat dat in het hele gebied van Judea bekend wordt. Dan komt de engel bij Jozef. Wanneer precies weten we eigenlijk niet. Misschien hier, misschien iets eerder of later. Want Jozef dacht, ja, Maria die is zwanger, maar dat is niet van mij. Dus hij dacht, ik moet ze verstoten. Ik moet bij haar weg. En de engel komt zeggen, nee, dat moet je niet doen. Je moet haar tot je vrouw nemen, want haar kind is uit God geboren. En dat doet hij ook. Uiteindelijk zien we dan ongeveer na 15 maanden vanaf dat eerste moment dat Jezus geboren wordt. En kort daarop komen ook de herders bij die kribben. Dan gaan we verder in de tijd. De herders komen dus bij die kribben. En dat vertel ik erbij. Dat moet ook wel bemoedigend zijn geweest voor Maria. Want ze had wel die geweldige belofte gehad van de engel. Toen zei ze ook, ja, ze gehoorzaamt dan ook. En ze gelooft dat ook. Maar goed, 9 maanden later, ze zullen vast een mooi kamertje gemaakt hebben. Jozef was aannemer, timmerman. Maar ja, ze moesten naar een hele andere plek, dus was helemaal niet op orde. Dus het kan goed zijn dat ze gedacht heeft van, jongen, loopt het wel goed? En die herders komen dan bij haar en dan zeggen ze, ja, wij hoorden dat er een kind in de kribbe was. Dus dat moest wel heel bemoedigend voor haar zijn geweest. En ik vertel dat even, omdat, ja, je leest dat niet, je bedenkt je dat niet zomaar als je het leest. Maar als je daarin verplaatst, dan is dat voor haar denk ik best bemoedigend geweest. En zie je dat God ook vaak best wel ons ook, ja, bemoedigingen geeft. Dan wordt hij besneden naar de wet. En dan na 32 dagen, volgens de wet, moeten ze dan een offer brengen in de tempel. En dan zien we de lofzang van Simeon en Anna. En dit is allemaal in het Lucas-evangelie. Vervolgens, en dat is waarschijnlijk ongeveer 1 jaar geweest, maar het kan ook korter of langer zijn, maximaal 2 jaar. Dan pas komen de wijzen in Jeruzalem aan. Ze zien een ster, ze gaan op reis, dat is een lange reis. En ze vinden het huis, staat er. Ze hebben eerst gevraagd, waar moeten we zijn? Want ze komen eerst in Jeruzalem. Ze weten, de schriftgeleerden weten precies te vertellen waar, in Bethlehem. Alleen de wijzen gaan. En ze komen in het huis, niet bij de kribben. Jozef krijgt dan kort daarna bericht dat hij moet vluchten naar Egypte. En Herodes geeft dan vervolgens bevel om alle kinderen onder de 2 jaar te doden. En hij heeft nauwkeurig bij de wijzen nagegaan wanneer die gisteren, wanneer ze die ster hadden gezien op het moment van zijn geboorte. Dus het is veel eerder geweest. En dus wat je meestal ziet, dat de 3 koningen in de stal, dat is dus niet historisch juist. Even de samenvatting. De profetieën over de geboorte worden vervuld. Eerst Johannes, dan Jezus, worden aangekondigd en geboren. Beide door een wonder, maar Jezus is volstrekt uniek, want hij wordt uit God geboren. En diverse groepen spelen een rol en daar gaan we nu op in. Wie verwachtte hem? We hebben net gezien, het is een hele poos geleden dat die profetieën zijn geweest. 1500 jaar geleden en de laatste 400 jaar daarvoor. Met een moeilijke tussentijd. En wat valt op? Eigenlijk als je de geschiedenissen leest, kan ik nu niet doen, maar als je die geschiedenis leest, zie je dat er best veel mensen gehoord hebben over dat ofwel die voorloper is gekomen. Heel Judea, het hele gebergte van Judea, dat zijn niet een paar mensen, dat is het hele gebied, had dat gehoord dat de wegbereider er is. Anna, de profetes, die sprak ook met alle die zijn komst verwachten. Bij de herders lezen we ook, heb ik hier niet bij staan, maar de herders zien we ook dat ze daarna vertellen dat ze die engelen gezien hadden en dat ze het kind gezien hadden. En de wijzen, heel Jeruzalem stond op zijn kop toen die 3 weten we niet of het er zijn, trouwens, er is ook nog eentje. We weten helemaal niet hoeveel het er waren, maar heel Jeruzalem stond op zijn kop. En alle priesters en schriftgeleerden kwamen bij Herodes. En ze wisten en ze hoorden, er is een Messias in Bethlehem geboren. Nou, dan denk je, dan gaat er toch wel iets gebeuren. Nou, dan gaan we nu die groepen langs. Eerst Zacharië en Elisabeth. Nou, ik denk niet dat ze hem heel concreet verwachten. En uiteindelijk zelfs gelooft Zacharië het eerste niet. En daarom kan hij ook een poosje niet praten. Uiteindelijk gelooft hij het wel en profiteert hij ook. Jozef en Maria, weten we niet, staat er niet bij. Maar beide, als de engel ze heeft ontmoet, geloven ze hem en dan, dat is ook mooi. De herders, ja, die waren gewoon met hun werk bezig. Die waren niet direct bezig met, komt die Messias nu? Maar als ze die engel hebben gezien, dan gaan ze er wel heen. Dus ze gaan naar die kribben en ze zien hem en ze aanbidden de Heer. Simon en Anna, nou, die keken wel naar hem uit. En dat lezen we ook, er was een groep, een kleine groep waarschijnlijk, die wel actief de Messias verwachten. En het bijzondere is, zij herkennen hem ook. Ze zien hem en ze herkennen hem en Simeon aanbidt hem en ook Anna. Dat kan dus blijkbaar. Maar dan gaan we naar de rest. Nou, de wijzen uit het oosten nog, heel bijzonder, die waren niet in Israël. Die zouden het helemaal niet verwachten, zou je denken. Maar ze keken er blijkbaar naar uit, ze herkenden de tekenen. Ze gingen zelfs op weg, een hele reis. Ze hoefden niet eventjes een paar kilometer, nee, een hele reis. En ze huldigden hem en ze gaven geschenken. Heel bijzonder. En dan kijken we naar het volk en de leiders. Heel bijzonder, die leiders wisten waar hij geboren werd. Maar ze gaan hem helemaal niet opzoeken. En het volk, de hele stad is in opschudding. Maar er gebeurt niks. Eigenlijk, als je op je door laat werken, is het absurd wat er gebeurt. Er is een voorloper aangekondigd van allerlei bijzondere dingen. De stad is in reperoer, maar niemand gaat erheen behalve die magiërs, die koningen. En eigenlijk zie je hier al in dit hoofdstuk van Matthäus al dat het volk de Messias verwerpt en Jezus gaat verwerpen. En dat het heil voor de volk is, voor de heidenen. Dat is het thema van Matthäus ook. Dus, samenvatting, wat zou jij doen als niemand op je zat te wachten? Zou jij gaan? Nou, ik niet. Denk het niet. Maar de Heer kwam wel, terwijl hij wist hoe de situatie was. En dat is ook, ja, Gods ongelooflijke trouw aan zijn belofte. Aan ons en zijn liefde voor ons. Hij wilde bij ons zijn en daarom kwam hij toch, ook al wist hij dat niemand op hem zat te wachten. Dan wil ik het nu naar onszelf trekken, naar deze tijd. Wat verwachten wij? Wordt in deze tijd verwacht? Ik ga een aantal groepen langs. De Joden, orthodoxe Joden, verwachten nog steeds de Messias. Die zal ook komen, op aarde. Moslims, weten jullie misschien niet zo, maar die verwachten de Mahdi. Dat is hun Messias. En zij verwachten dat er een wereldwijde islam zal zijn. En Jezus zal helpen om de Joden te overtuigen dat de Mahdi de echte, ja, koning is. En er zal een wereldwijde eenheid zijn. De hypercharismatische beweging, die gelooft dat in deze tijd er een geweldige opwekking zal zijn. Zo'n kracht van de Heilige Geest, 10 keer zo groot als in de tijd van de apostelen. En dat deze zogenaamde geopenbaarde zonen van God, manifested sons of God, deze wereld door tekenen en wonderen zullen transformeren. En dan zullen we één zijn. Dat is wat zij geloven. En wat uitgedragen wordt, ook wel Kingdom Now theologie. En wij moeten zorgen dat de Heer terug kan komen. Als je kijkt naar de hele New Age beweging, hoor je niet veel meer van, maar het zit wel in onze hele cultuur inmiddels. Die kijken uit naar een wereldleraar. Die zal ons leren, zodat wij onszelf echt gaan begrijpen en zullen snappen dat wij goddelijk zijn. Dat we onze goddelijke vonk zullen we herkennen. En dan zullen we één worden, geloven zij. En we zullen de wereld transformeren naar een geweldige wereld in dit nieuwe Aquarius-tijdperk. De wereld zal geweldig worden. De World Economic Forum, Klaus Schwab, dat is ook actueel in deze tijd. Die heeft vorig jaar het gehad over de Great Reset en een soort wereldverandering. Ja, een verandering van het economische bestel. Zodat we het allemaal goed zullen hebben. Maar er komt al wel wat meer controle. En ook heel actueel, de Verenigde Naties heeft een Agenda 21. Die is erop gericht om de hele wereld, de planeet met name, ook beter te maken. Zoals de Sustainability Development Goals. Ik heb gisteren ook even gekeken, Agenda 2030. Daar staat ook Transforming Our World. Dus dit gaat allemaal over het transformeren van deze aarde. En inderdaad, er zit een plan achter. En een macht, dat weten we. Gods woord is heel duidelijk. Wie de wereldbeheerser van deze eeuw is. Maar daarboven gaat Gods plan. Want uiteindelijk gebeurt wat God wil. God is in control. En ik noem deze dingen ook omdat ze zijn actueel. Er zijn heel veel samenzweringstheorieën. Je kunt je er wat mee bezighouden. Ik heb er mezelf afgelopen 1,5 jaar behoorlijk ook in verdiept. Ik denk dat er best een aantal dingen in zitten. Maar ik zie ook heel veel onzin. Dus het kaf en het koren scheiden is best wel lastig. Ik wil waarschuwen om te snel profetische dingen te plakken op gebeurtenissen die je ziet. Daar hebben in het verleden is het ook veel gebeurd. Dus wees er ook voorzichtig mee om dat te doen. Dus sluit je ogen niet. Maar kijk vooral naar wat wij mogen verwachten en hopen. Wat is onze, wat is jouw hoop? De laatste Bijbelversen, en die zijn voor ons heel relevant, 2000 jaar geleden zeiden we al, zegt de Heer, ik kom spoedig. Het is nu 2000 jaar later. Zeggen wij, amen, kom? En de Heer zelf zegt wat onze verwachting mag zijn. Hij zegt in Johannes 14, in het Vaderhuis maak ik plaats en als het klaar is, kom ik en dan neem ik jullie tot mij en dan zullen jullie bij mij zijn. Dat is onze toekomst. Jullie mogen zijn waar ik ben. Dat wordt verder uitgewerkt door Paulus in 1 Thessalonicense. God heeft, we hebben ons bekeerd om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En even later zegt hij hoe dat gaat. Hij zegt, de Heer zal komen, wij zullen worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht en dan zullen we bij hem zijn. Dat is onze toekomst. Dus wat is onze hoop? Israël krijgt een aardse koning, een aardse Messias. Hun hoop is op deze aarde. Maar de gemeente, wij, hopen op iets in de hemel. Dat is ons thuis. En dat zie je in nog een aantal teksten. In Filippenzen, ons burgerschap, wij horen thuis in de hemel. En we verwachten de Heer ook. Die zal ons lichaam veranderen. We krijgen een opstandingslichaam straks. En zo nog een paar gedeelten. Onze hoop is in de hemel. En we hebben een gebouw van God, een thuis in de hemel. Dus het is niet op aarde, die is in de hemel. Dus wat verwachten wij? Wat mij opvalt de afgelopen 10, 15 jaar is dat er veel minder aandacht is voor profetie dan toen ik zeg maar 20er, 30er was en ook tiener. Toen hadden we het er veel meer over. Wordt ook door meerdere, dit is een recent boek over profetie tussen wal en schip. Deze schrijver constateert dat zowel in de reformatorische hoek als in de evangelische hoek de aandacht voor profetie minder is geworden. Terwijl die ontzettend belangrijk voor ons is. Petrus zegt, geef er acht op, want het is een lamp voor je voet. En Jezus Christus zelf zegt, ik heb die openbaring in de profetie gegeven, zodat mijn knechten weten wat er moet gebeuren. Dus, wat doen wij daarmee? We mogen hopen in deze onrustige, verwarrende tijd op zijn komst en daarop focussen. En een derde van de Bijbel ongeveer is profetie. En dat is ons gegeven om Gods gedachten en plannen te kennen. En ook niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart. Ik ben een jaar of 3, 4 geleden begonnen om niet alleen zeg maar erover te lezen, maar ook echt die profetieën te gaan lezen en te bestuderen. En dat heeft me veel met me gedaan, omdat ik daarmee ook merk dat ik veel meer zie van Gods liefde. Ook zijn ontzettende bewogenheid over zijn volk. En jouw gedachten bepalen ook een stuk jouw gevoelens en jouw daden. Dus mijn oproep is, naar mezelf en naar ons allemaal, laten we ons daar ook mee bezighouden. Conclusie of samenvatting, de Heer komt snel. Hij is in controle in deze verwarrende tijd. En profetie is een actueler dan ooit. Dus lees en bestudeer ze. Individueel, maar ook gemeenschappelijk. Zodat ons hart mag branden voor hem en we hem laten zien. Het is mooi, het is heel dubbel. We kijken uit naar zijn komst. Tegelijkertijd zien we deze verloren wereld en hopen dat ontzettend veel mensen tot geloof mogen komen. Dus dat we dat mogen laten zien op de manier dat we kunnen, totdat hij komt. Dus daarmee wilde ik besluiten. Heer Jezus, we danken u dat u als God naar deze aarde kwam en dat u mens bent geworden. En we danken u dat u degene bent die je redt. En we danken u dat we uw woord mogen hebben en dat u ons zoveel laat zien van wie u bent en wat uw plannen zijn met ons, met deze wereld. Heer, en we willen u danken dat we u mogen kennen. We willen u danken dat we elkaar mogen hebben. En we willen u bidden in deze verwarrende tijd, Heer, wilt u ons helpen om op u te bouwen, op u gericht te zijn en naar u uit te zien en tegelijkertijd ook u te laten zien naar de wereld om ons heen op alle manieren die we kunnen, Heer, om mensen nog te redden, zodat ze u mogen leren kennen. Heer, we zien uit naar uw komst en we bidden u dat uw woord nog bij velen mag leiden totdat ze u zien, Heer, dat ze u leren kennen en u ook zullen zien. Dank u wel voor uw liefde en dank u voor uw komst. Amen.